Als het goed is hebben we ook nog een PowerPoint, die staat er ook inmiddels. Nou, dan zijn we er helemaal klaar voor. Kunnen we helemaal beginnen. En het thema van morgen, zoals jullie kunnen lezen daar, is een recept voor een zorgeloos leven. Nou, wie wil dat nou niet, een zorgeloos leven? Dus laten we maar snel gaan zoeken naar waar dat over gaat vanmorgen. Want ik wil vanmorgen ook weer verder gaan met de bergreden. De woorden van Jezus die hij sprak tot de mensenmassa, tot alle mensen die verzameld waren. De gewone man, de gewone mens, zoals u en ik. Maar ik ga eerst, voordat ik daarmee verder ga, ook nog een zegen vragen. Want Vader, wil u zo eigenlijk danken dat we uw woord hebben ontvangen. Dat we de Bijbel hebben waarin u tot ons spreekt. Waarin zoveel mooie dingen staan. Soms ook wat moeilijke dingen. En wil ook bidden dat u ook vanmorgen ook weer werkt met uw Heilige Geest. Zodat we die woorden ook kunnen begrijpen. En zodat we die woorden ook kunnen toepassen in ons leven. En zo willen we bidden voor uw zegen in Jezus' naam. Amen. De woorden in de bergreden, in die drie hoofdstukken, Matteüs 5 tot 7, die zijn nogal revolutionair, zou je kunnen zeggen. Het zijn soms wat moeilijke, soms wat vermanende woorden. Maar ook heel doordringend, indringende woorden. En vanmorgen wil ik het hebben over een paar versen waar je zo op het eerste gezicht van zou kunnen zeggen. Het is een recept voor een zorgeloos leven. Maar ik wil gelijk wel even een klein beetje waarschuwen, want er zit misschien wel ergens een soort dubbele bodem in. Misschien dat er ook wel iets achter schuil gaat. Achter al de woorden die hier gesproken worden. Want achter die woorden schuilt ook een groter verhaal. En eigenlijk schuilt daarachter een nog mooier verhaal dan een recept voor een zorgeloos leven. Maar we gaan eerst eens lezen. Lezen in het gedeelte van vanmorgen. En dat is uit Matteüs 6, om te beginnen bij vers 19. Even kijken, hij staat aan. Matteüs 6, vers 19. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het gaat hier even een beetje over bezittingen. Bezittingen die mensen hadden, dat waren vooral hun kleren. En in die tijd ook vaak iets om het in op te bergen, een houten kist of zo. En er staat hier roest, dat het zou kunnen gaan roesten. Maar het zou ook wel een soort houtrot kunnen zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. Het betekent iets wat een materiaal aantast. En wat dat eigenlijk hier zegt is, we moeten ons daar niet te veel aan hechten. Want die mot, die eet de kleding op. En die roest of die houtworm, die eet de klerenkast op. Het perspectief dat moet eigenlijk zijn op datgene wat niet vergaat. Het perspectief moet eigenlijk zijn op de eeuwige schat. Dus dat is eigenlijk al de eerste les die we hier leren. Stel je vertrouwen niet op aardse bezittingen. En kom binnen. Ik ben net begonnen. En ik hoor eigenlijk maar heel weinig onderwijs over goed omgaan met geld. Want geld is toch wel een beetje een lastig onderwerp voor heel veel mensen. Maar als je kijkt naar veel ellende in de wereld en ook veel ellende die mensen meemaken, dan gaat het toch vaak over geld. En dan gaat het soms over te veel geld en vaak ook over te weinig geld. En voor de mensen die te veel hebben, dat kan ook een uitdaging zijn. Je ziet dan dat mensen soms hun ogen sluiten voor de noden in de wereld. Of ze hebben een obsessie met nog meer verdienen. Als mensen eenmaal een beetje hebben, dan willen ze nog meer en meer en meer. En op een gegeven moment hebben ze God niet meer nodig. En dan kan dat meer en meer ook leiden tot het uitbuiten van degene die te weinig geld hebben. Voor de mensen die te weinig geld hebben, die arm zijn, is het soms een obsessie om rijk te worden. Want ze denken, als ik maar rijk word, dan komt alles goed. En ze doen dan ook vaak heel enthousiast mee aan loterijen. Dan zie je de filmpjes op de televisie van de mensen die dan ja, zomaar denken van over een paar weken, ja, dan ga ik de loterij winnen. Dan komt alles goed. Nou ja, het grootste gedeelte van het geld wat mensen daarvan uitgeven, dat gaat gewoon naar de rijken. En ook gokken en gokverslaving. Ik las dat gemiddelde gokker die verliest €190 per maand aan het gokken. Verliezen, hè? Dus niet winnen. Als je gokt, dan zul je wel merken uiteindelijk dat je er nooit wat mee verdient. En het blijkt ook dat mensen met geld zorgen of ze nu te weinig hebben of te veel te maken krijgen met verslavingen, met depressie, met gezondheidsproblemen, met ziekte. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die heel goed om kunnen gaan met hun gebrek aan geld. Of mensen die heel goed om kunnen gaan met hun voorspoed en met hun welvaart. Dat is dus de eerste les. Hoe gaan we om met welvaart? Hoe gaan we om met geld? Daar spreekt Jezus hier ook over. En de tweede les is eigenlijk een soort vraag. Waar laat je je oog op vallen? Het oog is de lamp van het lichaam. Dat is vers 22. Dat staat hier ook nog op deze slide. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? En het oog wordt in de Bijbel ook wel genoemd een bron van licht. Je kan vaak aan de ogen van iemand ook zien hoe het met ze is. Zijn ze blij of droevig of vastberaden of bezorgd, uitgerust of moe? In Spreuken 20 staat een mooi vers. Het licht van de Heer beschijnt de geest van de mens. Het dringt door tot in zijn diepste gedachten. Maar ook kun je in de ogen van iemand zien of er een bepaalde bezetenheid is. Daar moet je dan wel ook een geestelijk oog voor hebben. Maar soms dan zie je dat mensen bezet gebied zijn. En dat zie je aan de ogen. Misschien kijken ze je niet aan. Of ze kijken je heel afwezig aan. Of met een gemene blik. In veel volksgeloof, in animisme en zo, daar heb je wat ze wel noemen het boze oog. En het boze oog is eigenlijk een soort, ja, oog wat kwaad wil. Een oog wat probeert om een soort vloek op mensen te geven en te leggen. En je ziet het vaak ook aan een blauw steentje, wat mensen dragen op hun nek. Of een oorbelletje met een blauw steentje. Dat zagen we ook heel veel in het Midden-Oosten. Dus aan de ogen kun je veel zien. Er zijn ook veel gezegden die over ogen gaan. Die kennen jullie denk ik ook wel. Iemand die een timmermans oog heeft. Nou, dat is geen boze oog als het goed is. Of iemand die zijn oog op iets heeft laten vallen. Dus als je oog helder is, zegt Jezus, zal heel je lichaam verlicht zijn. En het woord helder, dat is eigenlijk ook eenvoudig. Niet vermengd met bijzaken. Wat Jezus hier eigenlijk zegt is, het gaat om je gezindheid, het gaat om je hart, om je intenties. Hoe ga je met geld en bezit om? Hoe valt jouw oog daarop? Is het een helder oog? Is het een eenvoudig oog? Of is het een oog wat zoekt naar dat wat niet goed is? En dat heeft dus alles te maken met het omgaan met die aardse schatten, met die aardse rijkdom die we hebben. En Jezus gaat nog even door hierover in vers 24 met de derde les. En dan gaat het eigenlijk om keuzes maken. Ik doe het toch niet, misschien daarmee even door kan klikken naar de volgende. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Het gaat er hier niet om dat we geen geld mogen hebben of geen bezit mogen hebben of niet rijk mogen zijn. Het gaat er helemaal om, hoe gaan we ermee om? Kijken we er met een helder, eenvoudig oog naar? Of wordt het een afgod? Wordt het een mammon? En mammon, dat is een Aramees woord, eigenlijk uit de spreektaal van die tijd. En het is een soort bijna personificatie van geld. Eigenlijk een naam die aan geld gegeven wordt als afgod. Dus zoals ik al zei, zowel te weinig als te veel kan leiden tot problemen. Dus we moeten een helder, eenvoudig oog hebben. Maar nu zul je misschien zeggen, waarom is dat nou zo belangrijk? En ik denk dat het heel belangrijk is. Want als we om ons heen kijken, dan zien we dat er heel veel uitdagingen zijn in deze wereld. Heel veel problemen in deze wereld waar geld een rol speelt. En als ik kijk naar wat er gebeurt in veel ontwikkelingslanden, daar is het juist ook de oorzaak van problemen ligt vaak bij geld, bij corruptie, bij een groot verschil tussen arm en rijk, waarin een klein groepje rijken de armen uitbuiten. En als arm en rijk elkaar minder ontmoet, dan krijg je wat ze noemen polarisatie. En dan gaan mensen elkaar de schuld geven van alle problemen. Dus dan krijgen de rijken de schuld van de problemen van de armen, en de armen krijgen de schuld van de problemen van de rijken. En dat zien we ook gebeuren. Dat zien we gebeuren in de wereld. Dat zien we zelfs gebeuren in ons land. Maar ook hier vindt Jezus iets van. En hij zegt dat ook in dit gedeelte heel helder. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En over dit onderwerp zijn er heel veel spreuken, dus ik gooi er nog maar weer even een spreuk tussendoor. Spreuk 28, vers 22. Een hebzuchtig mens jaagt rijkdom na. Hij weet niet dat gebrek hem wacht. En dat is dus een spreuk van de miljardair Salomo. Hè? Dus dat weten jullie, Salomo was een rijk man. En een soort miljardair van deze tijd. Een hebzuchtig mens jaagt rijkdom na. Hij weet niet dat gebrek hem wacht. Dus hij had ook wel een gezonde kijk, denk ik, op zijn eigendommen. De conclusie is eigenlijk, misschien zijn er wel belangrijkere dingen dan geld en bezit. En ik weet dat er sommige mensen nu misschien een beetje met kromme tenen zitten. Zo van, jij hebt makkelijk praten. Of, ik vind het wel belangrijk. Of, dit is juist iets waar ik heel erg mee worstel. En ik maak me wel zorgen. Of misschien zijn er sommigen wel die denken van, nou, wat bemoei je eigenlijk mee? Dat zijn toch mijn zaken? En dat is natuurlijk ook zo. Dat is ook iedereen zijn eigen zaak. Maar waarom ik het noem, is omdat Jezus er wat van vindt. Omdat Jezus erover spreekt. En als je werkelijk gelooft dat de Bijbel iets zinnigs te zeggen heeft, dan is het denk ik ook goed om te luisteren naar wat Jezus over dit onderwerp zegt. Over bezit en over geld en over, eigenlijk over, je niet zorgen daarover maken. Eigenlijk geeft Jezus hier al een beetje een recept voor een zorgeloos leven. Maar ik had al gewaarschuwd, er zit nog een soort dubbele bodem in, er zit nog iets achter, er zit nog iets onder. Er is nog iets anders aan de hand. Er zit hier eigenlijk een veel groter verhaal achter, een veel groter verhaal, en dat gaat erom dat Jezus ook de Messias is. En Jezus weet dat hij de redder en de verlosser is. Als hij hier spreekt tegen het volk, dan weet hij dat hij die redder en verlosser is. En hij weet ook dat het volk steeds opnieuw verkeerde keuzes gemaakt heeft. En het volk weet dat ook. Dus als hij die volgende woorden spreekt vanaf vers 25, dan weten ze eigenlijk gelijk waar Jezus het over heeft. Ze realiseren dat ze gefaald hebben. We gaan verder naar vers 25. terug. Vers 25 terug. Oh, misschien de volgende sluit daarna. Ah, die gaan we eerst lezen. Nee, toch niet. Even terug. Ik ga gewoon vers 25 lezen even. Even terug, twee slides. Ja. Ik denk dat die ergens tussenuit gevallen is. Gisteravond nog gemaakt. Kan gebeuren. Daarom zeg ik jullie. Kun je gelijk even je Bijbel erbij pakken. Het is altijd goed om de Bijbel er gewoon even bij te pakken. Want ja, we moeten wel zorgen dat het allemaal klopt natuurlijk wat ik zeg. Dus Matthäus 6 vers 25, daar lees ik even uit. Daarom zeg ik jullie. Maak je geen zorgen over je leven. Over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam. Over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel? En het lichaam niet meer dan kleding? Het lijkt er eigenlijk op dat Jezus hier zegt, er is meer. Er is meer dan eten. Er is meer dan kleding. Er is meer dan wereldse bezittingen. Waarom maak je druk om de details terwijl het om het grote verhaal gaat? En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar het begin van de bediening van Jezus. En nu mogen we wel naar de volgende slide. En dat gaat, daar lezen we over in een ander Bijbelboek, in Lucas. In Lucas 4, daar is Jezus in zijn woonplaats in Nazareth en gaat hij naar de plaatselijke synagoge. En dan in de plaatselijke synagoge, daar leest hij een stukje voor uit Jesaja. Uit Jesaja 61. En als Jezus naar de synagoge gaat en daar voorleest, dan leest hij het volgende stukje. Jezus zegt, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Jezus heeft het hier over een genadejaar. Eigenlijk een jubeljaar dat in vervulling gaat met de komst van Jezus en met het begin van zijn leven als volwassen, zijn bediening op aarde. En wat Jezus eigenlijk zegt is, het genadejaar, het jubeljaar is nu. We leven in die genadetijd. Het is niet iets dat nog gaat komen. Want dat zegt Jezus hier niet. Nee, het genadejaar, het jubeljaar is nu. En waar haalt Jezus dat vandaan? En dat haalt hij uit Leviticus 25. En die mensen, die mensenmassa die daar zat, die kennen dat schriftgedeelte ook. Die weten ook waar het over gaat. Na verloop van 7 sabbatsjaren, in de volgende slide, er staan een paar versen uit Leviticus 25. Eigenlijk moet je heel Leviticus 25 tot 27 lezen. Dat gaat helemaal over het jubeljaar en eigenlijk over verlossing. En na verloop, ik lees er even een paar versen uit. Na verloop van 7 sabbatsjaren, na 7 × 7 jaar, dus 49 jaar. Wanneer er 49 jaar verstreken zijn, moeten jullie op de 10e dag van de 7e maand de ramshoorn luid laten schallen. Op grote verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. Elk 50ste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. En je zou het hele hoofdstuk verder kunnen lezen. Het gaat over sabbatsjaar en over het jubeljaar. En later gaat het verder in vers 18 met een belofte. De belofte dat God zal voorzien in dat jaar. Vers 18, leef mijn bepalingen na. Houd je aan mijn regels en handel ernaar. Dan zul je onbezorgd in je land kunnen leven. Het land zal zijn opbrengst geven en jullie zullen volop te eten hebben. Jullie zullen er onbezorgd kunnen wonen. Enzovoort. Het stopt daar niet. Het gaat nog door, maar het voert te ver om het hele gedeelte te lezen. Het interessante is eigenlijk dat sinds de instelling van het jubeljaar, sinds Leviticus 25, dat eigenlijk er heel weinig aanwijzingen zijn dat het jubeljaar ook echt gevolgd is. Misschien wel tot het jaar 600 voor Christus, tot de ballingschap. Dat is mogelijk. Er staat niets over in de Bijbel en ook niets in andere geschriften dat het jubeljaar echt uitgevoerd werd. En eigenlijk vanaf 600 voor Christus is er ook geen aanwijzing dat het jubeljaar echt uitgevoerd is. Het is bijna zeker niet meer gevierd na de ballingschap. Wat je wel leest is dat eigenlijk het niet naleven van de geboden en van de opdrachten en van de wetten, dat dat steeds weer iets is wat instond tussen God en tussen mensen. Eigenlijk is er een gebrek aan vertrouwen bij de mensen dat God werkelijk zal voorzien in dat jubeljaar. Dat hij ze ook werkelijk te eten zal geven. En dat ze ook werkelijk niet om zullen komen van de honger. En zoals ik al zei, als je die hoofdstukken leest, dat was pas een interessant stuk van sommigen van jullie kennen die schrijven, misschien wel Jonathan Sacks. Het is een rabbijn, opperrabbijn uit Londen. En die heeft ook een commentaar op Leviticus geschreven. Is geen christen, geen messiasbeleidende christen, maar een Joodse leraar. En die zegt ook eigenlijk van, je moet die drie boeken altijd bij elkaar lezen, of die drie hoofdstukken. Leviticus 25 tot 27. Want het eerste hoofdstuk, 25, daar gaat het wel 19 keer over verlossing. En in het derde hoofdstuk gaat het ook steeds wel 12 of 15 keer over verlossing. En het hoofdstuk daartussenin, dat hoort erbij. Want dat gaat over de geschiedenis. Dat gaat over de belofte van God aan Mozes. De belofte van God aan Abraham. En eigenlijk zit die verlossing, die zit ingepakt tussen de belofte dat God trouw is. Dat hij altijd trouw houdt, dat hij zal voorzien. En als Jezus komt, en Jezus staat daar, in de synagoge in Nazareth, en hij leest die versen uit Jesaja, dan zegt hij eigenlijk, en nu is het jubeljaar gekomen. Jullie kunnen erop vertrouwen. Jullie hebben niet vertrouwd op het jubeljaar zoals het was, maar ik kondig een nieuw jubeljaar af. Dit is het genadejaar van de Heer. Het feit dat God beloofd heeft dat hij zal voorzien. Het land zal zijn opbrengst geven. En jullie zullen volop te eten hebben. Je zult er onbezorgd kunnen wonen. Dat is waar de mensenmassa aan denkt als Jezus die woorden spreekt in Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven. Over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Dat genadejaar, dat is het recept voor een zorgeloos leven. Wat God beloofd heeft in de Torah, dat wordt werkelijkheid in Jezus. Lucas 4, een genadejaar van de Heer. Hij zei tegen hem, vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Even een interessant zijpaadje. We proberen natuurlijk te berekenen wanneer zouden die jubeljaren moeten vallen, ongeveer. Als het elke 50 jaar is. Het is een beetje moeilijk soms om precies te zien hoe de geschiedenis, wanneer wat gebeurd is. Volgens veel geleerden had er een jubeljaar moeten vallen in het jaar 26. Dus na Christus, na de geboorte van Christus. Dus dat wil zeggen dat Jezus dan misschien 26 was. Of dat de jaartelling 4 jaar te laat begonnen is. Dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Want het kan zijn dat het op dat moment de tijd was voor het jubeljaar. Maar het kan ook zijn dat het 4 jaar na de tijd was. En dat iedereen nog gewoon heel helder wist van, we hebben het weer niet gered. We hebben het weer niet gedaan. Dus allebei kan waar. We weten het gewoon niet. Het is gewoon te onduidelijk om precies die datum vast te prikken. Maar waar het om gaat, is dat Jezus hier zegt, dit is het jubeljaar wat ik ga afkondigen. En hij gaat ook verder met allerlei voorbeelden en beelden vanuit de Tora en de profeten, die het volk wel herkend zullen hebben. En deze versen die versterken eigenlijk alleen maar die boodschap. God zal voorzien. Heb geloof. Vertrouw op hem. Dit is het jubeljaar. En dat is dan vanaf vers 26. Als het goed is, staat het. Die sluiten wel op. Eén verder. Oh, hier staat maar 25. Even één verder. Ja.
Dit gedeelte.
Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet. En vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ze weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Zelfs die miljardair die kon niet op tegen gewoon de schepping van God. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Een beetje zoals Leviticus 25 tot 27. Kleingelovigen. Moet ik jullie herinneren aan de trouw van God? Moet ik jullie eraan herinneren dat het altijd nog goed gekomen is? Eigenlijk is dit stukje een soort lofzang op Gods trouw. Door de generaties heen. En dat wordt dan gevolgd door een korte vermaning. Vraag je dus niet bezorgd af. Wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Dus. Doe niet als de heidenen. Maak je niet bezorgd. Dat is niet nodig. Heb vertrouwen. Want dat heb ik beloofd. En als je dat vertrouwen niet hebt, dan ben je eigenlijk, dat zegt Jezus althans, ik zou dat niet durven zeggen, dan ben je zoals de heidenen. Je kent God niet. Als je hem wel zou kennen, dan zou je weten dat je hemelse vader voor je zorgt. En dan komt de oplossing, eigenlijk het sluitstuk. Het laatste stukje. De opdracht en de oplossing die Jezus geeft. De weg naar voren. Vers 33. Ik denk dat dat de volgende slide is. Ja. Vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Het is niet zo dat we geen kleding of eten of geld en bezit nodig hebben. Maar de volgorde is dat we het koninkrijk van God moeten zoeken en alles wat daarmee samenhangt. En dat is vooral ook gerechtigheid. En dat heeft te maken met eerlijke verdeling. Omzien naar anderen, naar armen en verdrukten. Een jubeljaar waarin Jezus werkelijk als koning regeert. En dan zul je ook omzien naar vluchtelingen. Die bad, bed, brood en wifi nodig hebben, zei iemand deze week tegen mij van bij het COA. Het is tegenwoordig niet meer bad, bed en brood, maar het is ook wifi wat heel belangrijk is. Laten we nog even kijken naar wat Jezus nog meer zei toen hij het jubeljaar aankondigde. Want dat is ook echt die gerechtigheid waar Jezus het over heeft. De geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden. Gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Blinden herstel van het gezicht. Van hun zicht, zal ik zeggen, deze keer. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is dus eigenlijk de echte betekenis van het genadejaar, het jubeljaar. Wat Jezus hier aan de mensenmassa vertelt. Armen, gevangen, blinden, onderdrukten. Is dat dan geestelijke armoede of wereldse armoede? Nou, dat is nou typisch een westerse vraag. In het oosterse denken is dat gewoon allebei. Er is altijd veel discussie over. Maar het jubeljaar ging duidelijk ook over materiële gerechtigheid. Zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat is ook een doorgaand proces. Gerechtigheid is ook een onderdeel van het koninkrijk van God. Genade is een uitwerking van het jubeljaar. En eigenlijk is dat het onophoudelijk zoeken naar het koninkrijk. Dat is de tijd waarin we leven. We leven in de tijd waarin we die gerechtigheid zoeken. Waarin het koninkrijk van God gezocht wordt. En dat betekent eigenlijk ook dat we heel optimistisch mogen zijn. En wat we vooral nodig hebben is geloof. We moeten vertrouwen hebben. En eigenlijk niet zoals het volk daar eigenlijk gelijk wist van dit gaat over ons. Want we hebben er niet op vertrouwd. We hebben niet vertrouwd op God door het jubeljaar eigenlijk niet te vieren. En soms kunnen we wel eens een beetje zwaarmoedig zijn. Kunnen we wel eens een beetje negatief zijn. Maar als we vertrouwen op God, dan moet dat sprankelend zijn. Dan moeten we weten van ja, God gaat voorzien. Hij heeft voorzien. Dit is de tijd van de genade. Zo is het gewoon in het koninkrijk van God. Daar zien we gerechtigheid. Daar zien we aandacht voor hen die het moeilijk hebben. Daar zien we ook Gods geest aan het werk met genezing en heling. Daar zien we een soort heilig optimisme. En deze week hebben we onze ALV. Komende woensdag is dat. Iedereen natuurlijk van harte uitgenodigd. Onze algemene ledenvergadering. En een van de dingen die we willen doen is ook nadenken over de toekomst van de gemeente. Hoe gaan we om ook met deze belofte? Met het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is een opdracht. Dat is een woord wat Jezus spreekt tegen ons, tegen de mensenmassa. Dan zullen al die andere dingen je ook gegeven worden. Want als je dat doet, dat is het recept voor een zorgeloos leven. Want dan zullen al die andere dingen ook gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Nee, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Eigenlijk is het een soort heel ja, blij eind aan dit gedeelte. En later spreekt Paulus ook hele opwekkende woorden. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Wees in niets bezorgd. Dat is eigenlijk waar het om gaat in dat jubeljaar. Dat we vertrouwen dat God zal voorzien. En dat is genade. Zometeen vieren we weer met elkaar het avondmaal. Het uitroepen van het jubeljaar door Jezus heeft wat gekost. Hij spreekt over Gods trouw tegenover de ontrouw van mensen. Het lukte steeds niet om het jubeljaar te houden. Het lukt veel mensen. Het lukt ons vaak niet om God echt werkelijk te vertrouwen. Maar Jezus zegt, het is volbracht. Ik wil nog even teruggaan naar dat stukje uit Jesaja 61 wat Jezus gelezen heeft. Want in Lucas stopt het op een gegeven moment. Het stopt bij het genadejaar. Maar het gaat verder. Het gaat verder met nog een paar versen. Even kijken. Deze ja. Jezus stopt halverwege vers 2 eigenlijk. Maar die versen zijn later door mensen toegevoegd. Dus het is niet zo erg. Die versnummers zijn toegevoegd, niet de versen zelf. Maar in Jesaja gaat het verder. Er staat, en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurende te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid. Geplant door de Heer. Als teken van zijn luister. Er is genade. Maar er is ook gerechtigheid. En die zal gedaan worden. En wat Jezus hier eigenlijk zegt, ik ben gekomen om dat genadejaar af te kondigen. Dit is een tijd van genade. Maar die gerechtigheid die zal komen, die wordt gedaan. Er zal een dag komen van wraak voor onze God, om alle die treuren te troosten. En ik moest dan ook denken aan die gijzelaars die al 6 maanden vastzitten en aan hun familie die in zoveel moeite zitten, die eigenlijk zoveel onrecht aangedaan is. En dan hebben we de neiging om misschien wel eigen gerechtigheid te zoeken, om te haten zelfs. Maar Jezus zegt, dit is een tijd van genade, die gerechtigheid die zal gedaan worden. Dat is de belofte. Dat staat in Jesaja, dat zal gebeuren. God is rechtvaardig voor hen die lijden. God is rechtvaardig voor die families. God is rechtvaardig ook voor die gijzelaars. En God is ook rechtvaardig voor de onschuldige kinderen in Gaza. En voor de onschuldige slachtoffers van oorlogen in allerlei plaatsen in de wereld. God is rechtvaardig ook voor hen die lijden. Maar we moeten het recht spreken aan God overlaten. En wat ik zie om me heen en wat ik hoor om me heen, is dat er haat is. Dat er verwarring is eigenlijk. Dat we denken dat wij nu zelf al rechter moeten spelen. Maar Jezus zegt, nee, dat zal ik doen. God zal recht spreken. Er zal gerechtigheid komen. En het is niet onze taak om nu al te oordelen. En zeker niet om mensen te vervloeken. Ik hoorde vandaag van de week iemand tegen mij zeggen, of die schreef, er zijn mensen in mijn omgeving die zeggen dat we de Palestijnen moeten vervloeken. En dat is een dwaalleer. Dat is zeker niet wat de Bijbel ons leert. Als volgelingen van Jezus kunnen en mogen we geen mensen haten of vervloeken. Dat staat ook al in eerdere versen die we gelezen hebben uit Matthäus 5. We moeten juist ook in deze tijd onze vijanden lief hebben. Dat is de opdracht. We moeten het koninkrijk zoeken en de gerechtigheid van het koninkrijk. En God zal zijn belofte houden. Want God is rechtvaardig. Hij is eerlijk. En hij zal ook de treurende troosten doordat er gerechtigheid gedaan zal worden. Zoals ik al zei, we vieren zometeen het avondmaal. En het is eigenlijk ook weer, ja, God is rechtvaardig, hij is genadig. En we mogen proeven van die genade als we het brood eten en de wijn drinken. En we mogen erop vertrouwen dat God goed is, dat God rechtvaardig is. Want dat heeft hij beloofd. En dat is dus eigenlijk het recept voor een zorgeloos leven. We mogen dat in Gods hand leggen. We mogen weten dat hij genadig is. We mogen weten dat hij rechtvaardig is. En dan mogen we ook eigenlijk met een onbezorgd hart komen. We mogen met een onbezorgd hart voor Jezus staan. Natuurlijk maken we ons zorgen. Natuurlijk leven we mee. Natuurlijk zijn we bewogen met wat er gebeurt in de wereld. We zijn bewogen met mensen die lijden. We zijn bewogen met mensen die ziek zijn. Maar God maakt alle dingen nieuw op die dag. Laten we bidden. Vader, ik wil u zo danken dat uw woord altijd weer zoveel diepte ook heeft. Dat als we uw woord lezen, dat we ook hier weer mogen zien dat u tot harten van mensen spreekt. En zo, ja, ons gebed dat u ook tot ons hart spreekt. Dat u ons ook helpt om steeds ons oog op u gericht te houden. Dat we ons niet zorgen hoeven te maken. Maar dat we alles ook voor uw troon mogen brengen. En zo willen we vanmorgen ook bidden, zoals we eigenlijk net ook al gedaan hebben, voor die gijzelaars die al 6 maanden daar gevangen zitten, gegijzeld zijn en waarschijnlijk in mensonterende omstandigheden. Wilt u bij ze zijn? Wilt u ze omringen met uw bescherming? Wilt u uw licht op hen laten schijnen? En Vader, ik wil ze ook bidden voor alle mensen die eigenlijk slachtoffer zijn van zoveel geweld aan alle kanten. Waarin zoveel mensen gedood worden. Waarin zoveel militairen ook sneuvelen. En Vader, wil zo bidden dat u troost geeft. Dat u troost geeft aan de treurenden. En dat recht gedaan zal worden. En Vader, we willen er ook op vertrouwen dat u dat doet. U bent de rechter. En we willen het ook echt in uw hand leggen. En ik wil ook vragen, Heer, wilt u ons ook leiden om steeds ons oog op u gericht te houden. In alles. Dat we ook mogen weten dat u goed bent. Dat we mogen weten dat we, als we zo meteen het avondmaal vieren, dat we dat ook echt in het volste vertrouwen kunnen doen. Dat u opgestaan bent. Dat u de dood overwonnen hebt. En dat we een nieuw leven mogen hebben met u. En Vader, zo willen we u danken. In Jezus' naam. Amen. De muziek mag naar voren komen nu. We gaan zo meteen het avondmaal vieren. Ik ga daar zo meteen nog even een paar dingen over zeggen. En ik ben er pas nog aan erin. Het is ook altijd goed om even aan te geven dat iedereen is welkom om deel te nemen aan het avondmaal. Die een keuze gemaakt heeft om Jezus te volgen. Dus die ook gelooft dat Jezus voor zijn of haar zonde gestorven is. Dus als je dat gelooft, dan ben je meer dan welkom om deel te nemen.